We zijn er weer met de NBA Block Party podcast. Gezellig. We hebben Anouar er weer bij. En Henk, jongens, hoe is het met jullie? Ik moet één iemand aanwijzen.
Ja, ik ben beleefd, weet je wel. Ik voel mezelf niet meer echt helemaal te gast. Dus ik denk, eigenlijk kan je het beste eerst aan Anouar vragen.
Ja, ik ben de jongste, hè. Dus ik dacht, nee, ik ga als laatste, maar oké.
Okay. Ben jij de jongste?
Anouar, hoe is het met je?
Hoezo ben jij de jongste?
Ik ben de jongste volgens mij hier, ja. Ja. Nee, het gaat goed, jongens. Het gaat goed. We zijn begonnen, toch? Heerlijk NBA-seizoen. Leuke wedstrijden.
We zijn een week op rij en we hebben volgens mij al een dunk van het jaar kandidaat gehad. We hebben al een paar sensationele potjes gehad, terwijl het pas het begin van het seizoen is. Het is gelijk 120 kilometer per uur.
En mijn voorspelling klopt, om meteen met de deur in huis te vallen, Henk.
Porzingis
is heel slecht.
Ik heb nooit gezegd, want ik heb hier ook een mail over gekregen. Dat kan ik je vertellen. En ja, ik weet niet wat ik wel al niet heb gezegd, dus ik kan niet zeggen, ik heb nooit gezegd. Maar
hij kan niet verdedigen, zei je.
Nee, luister vriend, luister, jullie voelen je heel erg aangevallen, of tenminste jij voelt je aangevallen. Maar ik misschien ook wel, als jij zo tegen mij doet. Hè? Maar ik heb niet gezegd dat Boston slecht is, of tenminste, dat Boston is niet slecht. Ik denk alleen dat als ik denk dat Boston heel goed gaat zijn zelfs. Ik denk alleen niet dat Boston straks in de conference semifinals of in de conference finals, dan gaan ze een probleem krijgen, denk ik. Al denk ik wel dat ze aanvallend, want ze verrassen aanvallend, zijn zich niet te stoppen.
Maar het gaat nu over Porzingis.
Het gaat nu over Porzingis, ja. Ik denk dat als Porzingis tegen de Nuggets staat of tegen de 76ers en hij moet bijvoorbeeld Joel Embiid of Jokic, denk ik niet dat hij die kan stoppen.
Nee, ja, nee, ja. Wat ik vorige keer ook zei, hoe hij speelt, zijn manier van spelen is toch wel uniek in de NBA. En veel valt moeilijk te verdedigen. Kijk, verdedigen, het is hij ook goed. Volgens mij had hij in de eerste wedstrijd 4 bloks of zo, 4 of 3 bloks.
Ja, maar dat is vertekenend. Ik vind bloks vind ik vertekenend verdedigen. Want je kan een paar bloks hebben, maar je hebt ook van die gasten die gaan altijd voor de bloks. En die blokken er dan 2 van de 8. Dat is best goed, weet je wel. Dat is een blokje toch 25%. Maar die anderen gaan ook gewoon ringloos er doorheen. Hè? Dus het is een blok is een mooi verdedigende tool. Maar het is voor mij, ben je in mijn beleving, natuurlijk is het fantastisch als je een blok maakt. Maar in mijn beleving ben je een betere verdediger als je iemand daadwerkelijk stopt voordat het blok moet komen.
Ja, eens. Maar ja, hij speelt goed.
Hij speelt heel goed. En ik denk dat hij op zijn plek is. Ik zie hem ook wat gemotiveerder, want hij was bij de Wizards niet zo gemotiveerd. En hij speelt heel goed. En ik moet toegeven dat hij goed speelt. En ik hoop ook dat hij goed speelt. Ik denk alleen niet dat hij voorbij Jokic komt. Ik denk ook niet dat hij voorbij... Moet ik zeggen dat Giannis nog niet helemaal is waar hij zou moeten zijn. Maar ik denk dat hij er ook niet voorbij komt. En ik denk ook niet dat ze voorbij Embiid komen. Of misschien eentje, maar zeker niet alle drie.
Nou ja, we hebben het erover in december straks, januari, februari.
Ja, misschien wint hij zometeen wel gewoon de play-in tournament en dan I rest my case. Weet je?
Nee, het is een denderend begin van Boston waar alles ineens laat draaien. Overigens, je noemde net Milwaukee. Laten we daar gelijk maar even kort bij stilstaan. Want Milwaukee heeft natuurlijk Dame Lillard. Die begon de eerste wedstrijd met, 39 punten en die belangrijke 3 punten van ver. Maar ze staan 2-2 en ik heb even zitten kijken waar ligt het nou aan. Maar verdedigend zijn ze echt even door een vloertje heen gezakt deze wedstrijden. Dus vorig jaar waren ze de 4e beste verdedigende ploeg met een defensive rating van 112. Dat betekent dat je per 100 keer balbezit van de tegenstander scoren zij 112 punten. En dit jaar zijn ze in die eerste 4 wedstrijden 30ste qua defensive rating. Dus de tegenstander scoren nu 120 punten per 100 keer balbezit. Dat is best veel.
En hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld, Matthijs?
Ja, pas 4. Dus okay. Het is nee, daarom zeg ik het vertekent nog. Maar het is toch wel... Ik bedoel, in principe hadden we... Ik had niet, in ieder geval niet verwacht dat Milwaukee verdedigend zoveel zou inleveren. En dan hebben we het over wedstrijden. Ze verloren tegen Atlanta met 127-110. Ze verliezen van Toronto van de week met 130-111. En ze winnen dan wel van Miami, maar die verliezen sowieso veel. En ze winnen net aan die eerste wedstrijd met Dame Lillard toen die zo belangrijk was. Net aan van Philadelphia. Dus het is nog niet helemaal...
Nee, ze missen Holiday. En ik denk dat ze daar een beetje... Kijk, Holiday is een ook al bekend misschien wel als de best verdedigende point guard. En daar hebben ze natuurlijk extreem op ingeleverd. En je moet een speler hebben die een bepaalde standaard zet. En even over Holiday dan. Die zit dan ook weer toevallig bij die Boston Celtics van mijn grote vriend Anouar.
Het is niet mijn team, hè? Het is niet mijn team.
Nee, hè? Maar zo'n idee krijg ik wel. Dus daar hebben ze dan... daaruit ga ik weer toch weer terug naar Boston. Hebben ze dan misschien toch weer een betere stap dan Marcus Smart gemaakt. Het is...
Coach, hè? Budenholzer was echt defensive minded. Was echt een goede verdedigende coach, hè?
Die wat zou kunnen zijn, hè? Dat Milwaukee... het begin van het seizoen, hè? Want ze zijn nog maar kort bij elkaar. En ik denk dat ze eerst gaan uitvogelen... Oké, hoe gaan we Giannis en Lillard nou samen laten spelen? Hoe gaan zij nou de aanval? Dat in normale teams, in normaal basketbal... zijn wij in professionele clubs, even buiten de NBA... wordt meestal eerst gefocust op de defense. Hè? Als we defense oké hebben... Dan kunnen we daarnaast gaan kijken wat we allemaal in de aanval kunnen. Maar ik denk dat het voor de Milwaukee Bucks even andersom geldt. Dat ze gaan kijken van, wat kunnen we nou in de aanval gaan doen? Hoe kunnen we nou deze beide spelers goed tot recht laten komen... en ook de andere spelers goed mee laten doen? En dat ze daarna, mag ik hopen... dat ze wel wat beter gaan verdedigen.
Dat zou heel prettig zijn. zeker. En ik heb ook bijvoorbeeld zo'n Brook Lopez... die toch een iets andere rol speelt nu. Die vorig jaar verdedigend natuurlijk erg belangrijk was. Dus inderdaad zijn ze met het systeem een beetje aan het klojoen. Het zal niet alleen Drew Holiday zijn, hoewel die erg goed is. Dat maakt zeker wel impact. Maar het zal inderdaad ook, wat Henk zegt, te maken hebben met... het systeem en het wennen aan elkaar en het zoeken naar nieuwe manieren om iedereen te maximaliseren in de aanval en dan de verdediging. Dus dat is ook het leuke van het spelletje. Het is een lang seizoen wat dat gaat. En wat vonden jullie van het debuut van Wembanyama? Vannacht weer van de Suns gewonnen.
Vannacht 38 punten. Hoeveel uit een double-double. Niet normaal hoe die speelde. Ik weet niet of jullie die play zagen dat hij die drie punten echt gewoon heel simpel binnenschoot. En die komt
maar het versnelde voordat hij drie punten nam.
Ja, niet normaal. Ja.
Want normaal ga je als je zo'n drie punten, dan kom je eigenlijk op dribbelen. Zie je dat je de verdediger iets te diep staat. En dan doe je eigenlijk met je lichaam iets anders, wat je nonchalant. En dan opeens neem je die jumper. Maar hij versnelde naar die drie punten toe. Dat is toch apart. En ik vind het bijzonder om hem te zien. Want hij laat echt dingen zien. Dat je denkt van die gozer is zo groot. Hoe hij over mensen heen dunkt. Hoe hij de bal beweegt. Je ziet ook nu van die warm-up drills van hem op internet voorbij komen. Hoe hij dan met twee handen...
Die handles van hem is niet normaal.
Het is echt bizar.
We zijn pas een week onderweg, hè?
Ja, we zien dingen die we nog nooit eerder hebben gezien. En dat is echt wel heel leuk om te zien. Maar even over die wedstrijd tegen de Suns. Niet die van vandaag, maar die ervoor.
Ja.
Is de Suns wel even die wedstrijd door de neus heen geboord, hè? Een paar dingen.
Die laatste, die vorige wedstrijd van de Suns. Die fout op Durant.
Ze staan drie punten voor. Wordt een drie punten geschoten, wordt totaal niet gerebound. Gewoon totaal niet, hè? En ik heb niet. Ik had hem gedeeld op Instagram en had ik erbij gezet uitboksen. Maar het is eigenlijk niet eens echt. Het echte uitboksen bestaat eigenlijk niet. Hè? Het is, uitboksen is gewoon meer als iemand in komt lopen, even je lichaam er tegenaan zetten. En dan gewoon die rebound pakken. Maar je ziet twee man van de Suns, waaronder Kevin Durant, die drie wordt geschoten. Ze draaien zich gewoon om en kijken naar de bal. Oké, makkelijke twee punten, nog niks aan de hand. Suns heeft nog gewoon de bal. Nemen ze die bal in. Ja, en dan wordt er, in mijn beleving, wordt er gewoon een fout op Kevin Durant gemaakt.
Ja, want, die springt in zijn nek, hè?
Eentje is erbij. Die andere die pakt die bal af en die scoort uiteindelijk. Wie was dat?
Kevin, ik weet niet precies hoe die gozer heet.
Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die andere die erbij staat, die tikt hem dus...
Keldon Johnson.
Die maakt hem. Die andere die erbij staat, die doet zijn hand omhoog als je goed kijkt. En... officieel, maar dat zou ik even na moeten checken. En dat is dus. Maar in Europa weet ik, als je in de laatste paar minuten. En volgens mij is het in de NBA ook zo, maar ik durf het even niet met 100% zekerheid te zeggen. Als je in de laatste paar minuten. Als jij de bal hebt, Matthijs, en ik ben jouw verdediger. En ik leg een hand op jou en ik steek mijn hand omhoog. En ik kijk naar de scheidsrechter. En ik steek mijn vinger. Dan moet de scheidsrechter volgens mij een fout callen, omdat je de klok wil stoppen. En daarmee voorkom je dus. Dat ik Matthijs niet zijn tanden uit zijn bek sla en zeg, hey, ik heb een fout gemaakt. Ja,
die intentional foul heb je nog. Die intentional foul heb je zeker. Zo noemen ze dat in NBA.
Ja,
dat is meer dat ze met twee handen vastpakken.
Nee, maar intentional foul krijg je weer een vrijworp plus... je hebt ook gewoon een tactische fout. Dat is gewoon een persoonlijke fout. Dat is gewoon even iemand aantikken, hand omhoog, even kijken naar de scheidsrechter. De scheidsrechter fluit. Dan moet je eigenlijk wel naar de bal toe doen. Maar Kevin Durant stond daar zo in die hoek. Dus dan kan je best even zo... Want Kevin Durant stond daar ook weer bal vast te houden om gewoon naar de vrijworplijn te gaan, hè? Want hij had verder ook geen intentie om de bal over te pasen naar iemand anders.
Nee.
Dus daar slikte in mijn beleving de scheidsrechter zijn fluitje in. Al vind ik het ook wel heel matig gespeeld van Kevin Durant.
Ja. Iets te gemakzuchtig, denk ik.
Ja, veel te gemakzuchtig.
En hij was ook degene die Wembanyama uit moest boksen.
Daar zou je nog kunnen zeggen, want dat vond ik ook heel merkwaardig, maar daar zou je nog kunnen zeggen van, je staat 3 punten voor, we gaan geen fouten maken, 2 punten geven we weg, 3 punten mogen ze niet maken, want het was de laatste 10 seconden of zo. Hè?
Nee, true. Het enige wat ik nog dacht bij dat uitboksen, en dat volgens mij heb ik dat ook nog naar jou gestuurd via DM, en je hebt terecht hoor, uitboksen, daar versta ik dan ook onder iemand uit zijn lijn duwen, dus bumpen. Dus alles waarmee je probeert te voorkomen dat iemand rebound of in een reboundpositie terechtkomt. We hebben natuurlijk met Steph Curry en Dame Lillard hebben we dus nu 3-puntschutters die je eigenlijk al vanaf de middenlijn moet gaan verdedigen om te voorkomen dat ze die vrije, omdat ze al van zo ver, kijk, ze zullen het echt niet elke keer doen, maar ze kunnen al van zo ver raak schieten. Dus je moet dan al alert zijn. Hey, als Curry daar de bal heeft, hoef ik niet pas te gaan verdedigen bij de 3-puntlijn, dan ben ik te laat. Ik moet al 1, 2, 3 stappen voor de 3-puntlijn, moet ik echt al gaan verdedigen alsof die kan schieten. Ik heb het idee dat bij Wembanyama, dat je dus al moet gaan, kijk, als iemand natuurlijk op de middenlijn staat, want bij die laatste actie tegen de Suns, toen stond hij begon toen het schot omhoog ging, stond hij op de 3-puntlijn. En normaal gesproken, tenminste, misschien ben ik al een tijdje niet heel erg aan het kijken naar het uitboksen, maar uitboksen doe je vaak bij spelers die rond de bucket staan.
Nee, maar dit is, kijk, wat je doet, je hebt je man, dus je verdedigt je man, dat schot wordt genomen, je kijkt even naar je man, je kijkt, gaat hij wel, gaat hij niet, gaat hij wel, dan loop je er gewoon even tegenaan, niet hard, je loopt er tegenaan dat hij niet naar binnen toe komt. En that's it, hè? That's it. Het is niet zoals je leert van laag zitten, achter je houden, helemaal met je
Nee, maar dat
bestaat eigenlijk niet meer, hè?
Nee, dat ben ik met je eens. Dus dat is, bedoel ik, uitboksen valt ook dat soort dingen onder. Maar bij Wembanyama moet je, al staat hij heel ver weg, moet je hem toch nog steeds gaan uitboksen. Want hij is zo lang en zo snel.
Maar dat moet je bij iedereen. Iedereen heeft zijn man en iedereen is er verantwoordelijk voor zijn eigen man. Dus op het moment dat die man gaat, maar het is niet alleen Wembanyama omdat hij lang is en dat hij kan schieten. Ook als jij er zou staan, je kan niet schieten, kijk of jij gaat. En als jij
ik ga altijd namelijk.
Ja, maar als ik jou verdedig en je gaat en je pakt hem, dan ben ik degene die verantwoordelijk is daarvoor.
Zeker. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld, kan ik een goed voorbeeld noemen? Als je bijvoorbeeld stel Brook Lopez, die staat een stap buiten de 3-puntlijn en dat schot gaat omhoog. Ja, dan kijk je, maar de kans is vrij klein dat hij gaat.
Ja, maar daar begint het dus. Of je kijkt. Ja. Dus de kans is klein dat hij gaat. Als hij wel gaat, dan moet je hem even stoppen. En het kan
dan moet je hem stoppen.
Dat hoeft niet alleen dicht bij de basket te zijn. Dan moet je alleen even kijken. Want jij hoeft eigenlijk ook niet, als jouw man niet naar de rebound toe gaat, als iedereen het doet, hè, dan heb je altijd die ruimte in de bucket, normaal gesproken, om de verdedigende rebound te pakken. En natuurlijk zijn er rebounds die afwijken en zijn er supertalenten als Wembanyama die hem nog een meter hoger dan iedereen anders kan pakken.
Ja, verder, maar, hoger. Ja,
maar is dat een kwestie van concentratie? Henk?
Nee.
Alertheid.
Nou ja, kijk, dat vind ik lastig. Want kijk, je ziet het nu, maar je hebt zo tientallen voorbeelden per wedstrijd dat dit in NBA niet gebeurt. Dit is kijk, waarom ik er zo fel op ben, is omdat in Europa, als je dit in Europa 1 keer niet doet, hè, en iemand pakt die rebound, zit je gewoon op de bank. Doe je dit 2 keer niet, speel je niet meer. Doe dit 3 keer niet, lig je gewoon uit het team. Hè? Dit zijn dingen, daar verlies je wedstrijden mee. En ik weet aan het einde van de wedstrijd, oké, die 3 aanvallende iemand konden ze misschien nog pakken, omdat je 3 punten nodig had. Maar het is wel kwalijk. Je verliest er gewoon een wedstrijd mee. Als Durant gewoon even half had uitgebokst, of even alleen even had gebodychecked, want heel sterk. Nou, natuurlijk is hij wel sterk, hè? Maar als je hem even, dan had hij die rebound niet gepakt. Pakt iemand anders die rebound, wordt er gewoon een fout gemaakt, heb je 2 vrijworpen, win je die wedstrijd. Het is fundamenteel. Het is wat je kinderen leert. Wat je bij de onder 14, onder 16, zijn dit dingen waar je mee bezig bent.
Dus bij de Amigos zijn ze beter in box-out dan...
Bij de Amigos gebeurt er niet, jongen. Bij de Amigos pakken we elke rebound.
Word je gerooieerd als je hem niet hebt.
Lig je
er gelijk uit. Ja, heel goed. Ik moet zeggen dat ik met mijn onder 10 nog niet heel erg bezig ben met uitboxen. Maar goed, nee, anyway, 1112. Nee. Nee, maar het bewijst maar weer wat een enorme, wat je al zei Henk, een enorm bijzondere atleet dit is. En iets die dingen doet die we nog nooit gezien hebben. We zien dunks met linkerhanden vanaf dat hij bijna de laatste stap buiten de bucket zet. 3-punters. Zelfs zijn passing is nog redelijk on point. En hij moet nog wennen aan het NBA-spel, zou je zeggen. Dus je kunt nagaan hoe... En hij gaat nog groeien. Hij is pas jong. Dus hij gaat nog zoveel de komende jaren, als hij gezond blijft, nog zoveel meer domineren dan hij nu.
Maar wat ik wel zie bij hem, hè, dat vind ik ook wel. Dat hij heeft af en toe, staat hij dus best wel laag en heeft hij een kleine man op zich. En dan komt hij toch naar buiten om de bal te vragen. Dat is eigenlijk heel erg vreemd. Want normaal gesproken, hè, als ik in de bucket sta en ik zie dat Matthijs mij verdedigt, dan ga ik niet naar buiten lopen. Dan denk ik zoiets, we geven maar hier. Dit is een mouse in de house. Maar dat heeft hij dus. Maar dat heeft hij bij iedereen. Maar hij doet het niet. Hij gaat gewoon naar buiten. En dan neemt hij, of dan neemt hij de jumper. En dat is eigenlijk, weet je wie dat ook deed? Maar dit is misschien een beetje een vreemde vergelijking. Maar Rick Smits, de Nederlandse Rick Smits, die was ook veel groter. Maar die had vaak dat hij dan bij die midrange, die kreeg hem dan in de post. Dan maakte hij een dribbeltje naar achteren. En dan schoot hij een hele droge jumper. En had hij de middenafstandsschot. En daar was hij heel goed in. In plaats van dat hij echt vol tegen zijn verdediger
bengen.
Ja. En dan deed hij ook wel hoor. Maar hij had ook een hele fijne touch, Rick Smits. Dat is natuurlijk geen Wembanyama, maar bepaalde dingen.
Daar,
het is trouwens zaterdag. Rick Smits, 35 jaar geleden exact dat hij zijn debuut maakte in de NBA. Mooie beelden morgen op de socials van ESPN.
Oh,
van zijn debuut.
Tof.
35 jaar geleden.
Wie is daar verantwoordelijk voor die beelden?
Ja, dat begint met A, eindigt met een R.
Mooi man.
Ja, ik ken wel iemand die... Ja, heel goed dat we dat soort helden gewoon blijven eren natuurlijk. Want zijn carrière in de NBA is...
ver uit onderbelicht in Nederland, hè. Het is
enorm onderbelicht.
Gewoon de nummer 2 draftpick. De nummer 2 draftpick NBA All-Star geweest.
Ja, bizar. Ja.
En in de NBA All-Star nog een highlight met die behind-the-back pass.
Ja.
En natuurlijk gewoon
tegen
domineren.
Orlando in de playoffs.
Ja, nee, ik wou zeggen, het is een dominante center in de tijd dat we ook gewoon Olajuwon en Shaquille O'Neal in zijn jonge jaren, dat waren allemaal centers die toen ook speelden. En hij was daar gewoon een dominante center.
Volgens mij was hij de echt eerste Europese stijl, dus wat we nu, laten we zeggen, heel normaal vinden. Volgens mij was hij denk ik wel de eerste die zo'n Europese stijl in de NBA bracht. Gewoon echt niet de grote, beetje grote sterke center, maar met een fluwele touch en... rond de basket kan schieten. Weet je, hij had een beetje een soort van Porzingis, maar dan veel beter.
Ja. Iets minder driepunt schot misschien nog.
Ja,
maar
misschien,
dat was ook
misschien
helemaal niet het veld.
Iets minder snelheid en iets minder...
Ja, maar hij had wel echt die fluwele... Poef, hij kon gewoon over een grote man heen gooien.
Ja, nee. Je had natuurlijk ook nog Sigma. Toen de tijd. Ja. Die had ook dat schot. Ook dat, ik heb nog training van die man gehad. En die leerde dan, had ik in Spanje had je ook zo'n schotdokter, Margal was dan, moest je goed schieten. Maar deze man die schoot een soort van haast achter zijn hoofd. Die zei, hij moet gewoon achter je hoofd schieten. Dus ik een week achter mijn hoofd schieten. Ja, uiteindelijk gewoon weer op mijn eigen
manier.
Hij was er heel goed in.
Zijn debuut was trouwens tegen Sigma, hè? Dat is wel grappig ook nog.
Wel geinig. Nou, top.
Rick Smits.
Ja.
Ja, leuk man. Nou, de Pacers nu hebben het... Die hebben flinke klap gekregen van Boston. Die staan 2-2, maar wel met Halliburton en Mathurin.
Ook leuk team.
Heel leuk team daar. Sowieso een hoop leuke middenmoot teams in het oosten, denk ik. Wembanyama, bruggetje naar een ander team. En een andere Europese speler. De eerste wedstrijd speelde Wembanyama tegen de Dallas Mavericks. En die hebben nog geen wedstrijd verloren. En Luka Doncic staat op dit moment in de MVP-tracker op 4 wedstrijden. Ik weet het, Henk. 84%. Dus veruit de grootste kanshebber op de MVP als die nu zou worden uitgereikt. Goed,
die man wel maar... bal erin, hè?
Zo. Zag je die soort scoop... Je hebt scoop lay-up, maar hij deed een scoop 3 punten tegen het bord.
Ja, het lijkt alsof hij elk jaar weer beter wordt. Ik vind hem echt heel goed. Ik denk alleen dat zijn team niet goed genoeg is. En dat het te veel Luka is. En dat gaat ze misschien
het
play-in tournament opleveren.
Play-offs gaan ze wel halen.
Sorry, ik bedoel niet play-in tournament. Ik bedoel in-season tournament.
Dat toernooi, de beker
toernooi. Daar kunnen ze best ver in komen. Want ik denk dat ook wel een beetje type stijl. Het is ook wel een beetje Europees, hè? Gewoon een bekertoernooi erin knallen.
Ja, gewoon, lekker, hè?
Ja, dat is heel lekker, ja. Dus ik denk dat Dallas wel eens ver kan komen.
Maar dat schot van Doncic, dat is toch eigenlijk gewoon een slecht schot? Toch, eigenlijk gewoon?
Maar, ja, tenzij hem geoefend hebt.
Die drie punten, weet je, dat die, want ja, er stond volgens mij 3 seconden, nog 2 seconden op schotklok. Ja, dat was gewoon een soort wanhoopspoging.
Ja, kan je vertellen, als je de highlights reel van Steph Curry gaat kijken, is 80% volgens de normale basis, maar misschien wel 99% gewoon een slecht genomen schot. Gewoon niet uitgespeelde aanval.
Ja, bizar, hè?
Ja, ja, ja.
Hij schiet zo snel. Maar en wat ik ook mooi vind, is dat hij bij de Dallas Mavericks miste hij natuurlijk eigenlijk altijd een soort center die hard naar de ring rolt en met veel energie speelt. En die rookie die ze nu hebben, Lively, die doet dat. Goed. Die zorgt voor een hele hoop highlights samen met... die staat gewoon energie te geven. En ook Josh Green, de derdejaars daar, zo speelt lekker. Grant Williams is volgens mij een goede toevoeging. Dus op zich hebben ze wel... heb ik het idee, een beter team dan voorgaande jaren. En dan is Kyrie Irving, zag ik nog niet eens spelen. En volgens mij Seth Curry ook niet.
Ik denk dat ze dus, vier of vijf spelers hebben die echt gewoon goede kwaliteit zijn. Met de rest, inderdaad, wat Henk zei, ik denk dat ze in de breedte niet echt heel erg...
Voor een lange playoff run, nee, zeker niet. Nee.
Maar, ik denk dat het moeilijk is om spelers te ontwikkelen als je Luka in je team hebt die zoveel de bal hebt. Dus er zitten vast wel spelers bij, alleen ja, als je die... Kijk, uiteindelijk zijn spelers die rondom Giannis of die rondom Jokic spelen, zijn nu ook allemaal hele interessante, goede spelers geworden, want die hebben allemaal een kampioenschap gewonnen. En dan gaat de waarde van die rolspelers ook een heel groot stuk omhoog. En dat heeft Doncic nog niet helemaal. Hij heeft natuurlijk al die Duitser en die andere gasten, die grote...
Kleber.
Kleber.
Maxi Kleber bedoelt Pau. Ja, die verdient ook al gewoon al weet ik het hoeveel seizoenen goed geld omdat die balletjes van Luca afvangt.
Maar dus, Luca past wel bij. Kijk, Luca kun je vergelijken met een beetje met Kobe. Kobe was ook heel erg dominant. Die moest ook de bal hebben, maar die paste wel perfect met Shaq samen. Dus Luca heeft echt een grote center nodig en met die rookie nu, als dat tandem een beetje op gang gaat komen. Waarom zou dat niet werken? Kijk, dan heb je Kyrie Irving een beetje als een soort third wheel. Weet je, maar dat wil hij ook niet zijn.
Luka en Embiid bij elkaar.
Dat zou ook
dat zou
heel vet zijn.
Nee, dat is perfect. Dat is de perfecte matchup natuurlijk. Ja, Kyrie Irving, het gaat zo goed met de Dallas Mavericks dat ik verwacht dat Kyrie Irving straks weer een off-court drama creëert. Maar dat risico zit er natuurlijk altijd in. maar tot nu toe gaan de Dallas Mavericks heel lekker en hebben we een hoop Luka highlights. Hey, en over andere highlight machine gesproken, wat vinden we van de James Harden trade?
Ja, mensen zeggen nu, ik zag zelf staan dat Clippers favoriet zijn of zo. Nou, ik geloof dat niet. Voor mij echt niet hoor.
Nee,
ze doen het tot nu toe aardig. En ook Westbrook, die natuurlijk de grootste klap gaat krijgen van de trade. Die staat heel lekker te ballen. Ze staan nu 3 gewonnen, 2 verloren. 5 wedstrijdjes. Maar ook wel flink gewonnen van Orlando. Jong team. San Antonio hebben zij verslagen met 123-83. Ze hebben gewonnen van Portland. Nou, dat is ook niet zo bijzonder nog natuurlijk. Verloren van Utah en verloren van de Lakers. Dat was die wedstrijd was gisteravond, denk ik. LeBron James zijn schoen even aandeed en toen ging dunken.
Maar Harden, dat is toch veel te oud. Dat is toch echt een heel oud team heb je op een
gegeven moment. Ik denk dat ze hem hebben. Ik denk, kijk, Harden weten we inmiddels van. Dat is geen playoff speler. Nee. Dus ik denk dat ze Harden hebben gehaald.
Om niet de playoffs te halen. Vermoeden.
Nee. Juist om wel de playoffs te halen. Want Kawhi Leonard en Paul George, die gaan natuurlijk nog een wedstrijd of 20-30 missen.
Ja.
En als je dan alleen Westbrook als backup hebt, dan wordt het misschien wat te karig. Dus ze hebben nu James Harden voor het reguliere seizoen. En dan hopelijk genoeg load management om Kawhi Leonard en Paul George in de playoffs aan de gang te kunnen laten gaan.
Ja, load
ik denk dat dat een beetje het idee erachter is. Nee, maar load management doe je dan anders. Dus dan gaan ze gewoon minder minuten spelen of dat soort dingen. Maar ik denk dat ze Harden gewoon als een soort verzekering hebben voor het reguliere seizoen.
Maar zag je hoe hij binnenkwam in die kleedkamer? Dat hij handjes schudde.
Super enthousiast iedereen, hè?
Ja, Westbrook. Maar ik weet niet meer wie dat was. Die zat dus naast Westbrook. Die zat echt te kijken van, oké.
Daar gaan we minuten.
Ja, nou, dat stond erbij als tekstje. Daar gaan we minuten. Dat was echt
volgens mij was dat Terrence Mann, als ik het goed heb.
Ja, klopt.
Degene die ze graag wilde houden.
Ja, Ja, en op die persco zei hij volgens mij... I don't need to adjust to the system, I am the system. Nou ja.
Ja, dat is een lekkere binnenkomer. Ja, als
tof,
je,
zo tof. Zo kwam jij hier ook binnen bij deze podcast. Hè,
ja, ik ben de podcast. Ik ben de podcast, zeg ik ook.
Nee, maar ik bedoel, op zich refereerde hij toen aan Philadelphia. Maar ja, als je nieuwe teamgenoten hebt... en je moet een beetje acclimatiseren. Nou kent hij Westbrook al heel goed. Maar dan zou ik toch iets nederiger binnenkomen, denk ik. Maar misschien was het
toch grappig, hè? Hoe die gasten van eigenlijk toen Oklahoma... hoe die allemaal toch weer steeds weer bij elkaar verzeild raken... omdat ze gewoon iets nieuws proberen. Maar wat als die gasten gewoon daar bij elkaar waren gebleven? En dat was gewoon onder de coach die dat had kunnen managen... om ze allemaal happy te houden. Dan was OKC gewoon...
Scott Brooks had het toch volgens mij toen, hè?
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat had gewoon een weet ik wat, een pop of iets had daar gewoon op gemoeten. Of een andere, of Phil Jackson gewoon had gehaald moeten worden. Maar het is jammer dat dat...
Ik denk dat hij nu wel bij Ty Lue is wel volgens mij ook wel een strenge coach. Weet je, is wel echt iemand die onder de spelers, weet je, nog steeds denkt dat hij heel jong is. Maar wel ook wel heel streng kan zijn volgens mij.
Het probleem is denk ik dat James Harden en Russell Westbrook en al die gasten die wat ouderen... Die dat doet hun niks meer dat ze streng zijn. Die gasten staan daar zo ver boven, zijn zulke grote sterren. Dat een coach die ze een keertje uitscheldt, dan hebben ze zoiets van, ja, dat speel ik toch niet, joh. Daar zit geen gevoel meer bij, volgens mij.
Nee, klopt. Nou, ik zag toevallig vanochtend een filmpje van de training van de Sacramento Kings, waar Mike Brown helemaal losging op... Malik Beasley, maar echt fuck this en weet ik het wat allemaal. En ik dacht zelfs toen ik het filmpje keek, dacht ik, het is toch wel, ik zou toch wel een beetje...
Nou, ik weet dat Ettore Messina, die is, dat is een Italiaanse coach van de Euroleague, die is assistentcoach geweest ooit bij de Los Angeles Lakers. En die is toen ook wel eens teruggekomen en die heeft toen, zei dus ook wel eens van, hé, hoe is het nou met Kobe Bryant? En kan je tegen, wat ga ik tegen Kobe Bryant zeggen, weet je wel? Hij komt met helikopter naar de training toe. Gast verdient miljoenen, misschien wel heeft hij een miljard. Nee, nog niet, want er zijn er pas drie.
Vijf inmiddels toch? Magic ook?
Ja, Magic ook. Dus die gasten, je kan haast... Het is zo moeilijk om die gasten nog op een juiste manier te coachen.
Ja, eens.
En zoveel eens. Persoonlijkheden. En als je kijkt naar James Harden, is hij best wel complexe persoonlijkheid...
Behoorlijk. Dus benieuwd of dat vanaf nu alleen maar drama wordt. Kijk, in de playoffs heb je denk ik sowieso niet zo heel veel aan hem. Maar reguliere seizoen kan het nog wel een goede verzekering zijn.
Ik denk dat hij nooit een ring gaat winnen.
Nee, nou, die kans schat ik ook vrij klein in. Sowieso, ze spelen in het Westen. En dan weet je, in het Westen is er maar één team. Daar moet je langs zien te komen. Dat kan niet anders, anders word je geen kampioen. En
Houston
dat zijn
Rockets.
Natuurlijk de Warriors. Wat?
De Houston Rockets.
Nee, het is natuurlijk
Memphis
de Nuggets.
Maar,
och jee, wat zijn die slecht begonnen.
Ja, die zijn ook daar.
Had onze vriend Kelvin Leerdam voorspeld, hè? Die zei van Memphis, dat gaat hem niet worden.
Nee, tot nu toe heeft hij gelijk. Maar die Steve Adams is natuurlijk een grote aderlating. En uiteraard Ja Morant speelt niet. Dus en aan de andere kant, in het oosten is het Miami die pas op 4-1 staat en onderaan bungelt.
Dat is normaal volgens mij.
Ik had niet verwacht dat ze... Nee, normaal waren ze altijd dat iedereen dacht, die gaan niet meedoen. En dan blijven ze constant in de top 3 staan het hele seizoen.
Ik denk echt dat ze halen het wel dan via play-in tournament. Ze eindigen wel in de top 10. Het is echt net. Wordt echt zo'n seizoen
We zijn ook pas net begonnen, maar het is toch geen lekkere start voor Miami en Memphis. Dus dat is jammer. Maar goed, er is nog altijd hoop voor een beker als je niet hoog meedraait. We hebben namelijk het NBA in-season tournament. En dat gaat, wij nemen dit op vrijdag op. En ik denk ook dat ik dit nog wel online krijg vandaag. Dat is vrijdagavond begint dat met hele mooie wedstrijden. Je moet eventjes, want als ik dat ga opnoemen, dan wordt dat niet zo heel interessant. Maar we hebben drie groepen in het westen, drie groepen in het oosten. Die spelen wedstrijdjes tegen elkaar tijdens het reguliere seizoen. Die tellen ook mee voor het reguliere seizoen.
Twee keer?
Twee keer. En op basis van die wedstrijdjes wordt de groepswinnaar bekend. Dan gaan de beste, uiteraard alle nummers 1 gaan door naar de knockout rounds. En de beste twee nummers 2 gaan door naar de knockout rounds. En vanaf daar is het single elimination. Dus kwartfinale nog wel volgens mij in de eigen stadion. En dan, die tellen ook weer mee voor het reguliere seizoen. En dan heb je nog een halve finale en een finale. Die zullen in Las Vegas gespeeld worden. Ja, en de NBA pusht het goed. Ik zag mooie filmpjes rondom
mooie hier. Mooie vloeren ook, hè? Ze gaan dus al die vloeren gewoon aanpassen.
Ja. Ja.
Wat vinden we daarvan, van die mooie vloeren? Vind je die vet?
Ja, ik vind het wel tof. Ik hou er wel van. Even iets anders. Even een andere vibe eromheen. Want vaak is het begin van het seizoen. Nu hebben we die eerste week gehad. Dat is leuk. Die tweede week is ook nog leuk. Maar dan komt er een heel lang stuk met... Ja, dan worden er gewoon wedstrijden gespeeld. En nu gaat het ergens over. En dat doet de NBA toch wel goed. Want het is... Je merkt dat ik denk dat de NBA dat ook merkt. Dat het begin van het seizoen dat er echt heel veel aandacht voor is. En dat het dan altijd een beetje inkakt. Tot dan de All-Star Break is geweest. En dan heb je All-Star Break weer. En eigenlijk tussen die All-Star Break en de beginfase van het seizoen. Ja, daar moeten ze het opleuken en opvullen. En dat doen ze nu eigenlijk hartstikke goed.
Maar ze hadden wel moeten uittrekken eigenlijk, dan zeg je nu. Want ze hebben nu in november en dan... het is alleen maand november, zijn
begin
die
andere wedstrijden.
En begin december is de finale. Dus eigenlijk zou je dan misschien moeten uittrekken... november, december en dan januari nog erbij pakken.
Ja, gewoon met oud en nieuw gewoon de finale spelen.
Dat zou helemaal
zijn. Dat je hem gewoon op oudejaarsavond kijkt. Ja, ik zou het ook tof vinden als het gewoon een volledig knock-out systeem. Dus dat je gewoon... je gaat gewoon een willekeurige...
Zo'n March Madness.
Ja, gewoon een March Madness. Gewoon winnen, ga je door. Dus dan doet elke wedstrijd het toe. Dan heb je gelijk een finale. En dan kan ook, dan kunnen dus ook topteams gelijk uitgeschakeld worden. En nu is het toch eerst met een poeltje. En dan nog net een beetje safe dat ze wel zeker de sterren in de top krijgen.
Ja, maar dat heb ik bij het voetbal ook. Op het WK heb je dat toch ook, dat ze... De groepsfase is altijd een beetje... en dan pas vanaf de knock-out fase is het leuk. Weet je? Dan weet je, doe or die, win of verlies... Je penalties, verlenging. En dat heb je nu ook. Overtime.
Ja. Of dat ze het gewoon een beetje zo Europees doen. Wat ze ook in de... Ja, ik ben er zelf altijd geen voorstander van. Dat zou ook heel anti-Amerikaans zijn. Dus dan moet ze ook tot het laatste doorspelen. Maar dat je gewoon een uit- en een thuiswedstrijd doet. Met puntenverschil. Kijk, dan gaan die Amerikanen iets wat ze helemaal niet gewend zijn. Dan gaat die bank er niet in. Dan moet ze met meer punten winnen. Dan doet dat het ook nog toe.
Ja, ze hebben nu trouwens in de groepsfase telt het ook die puntenverschil. Hè, en zo, hè. Dus,
saldo telt?
Ja, als het gelijk is op een gegeven moment. Als je 3-3, dan is dat point difference.
Ja, maar denk jij dat als een team 20 punten voor staat, dat ze dan hun bank erin gaan gooien? Dat doen ze altijd.
Ja, maar als ze weten van, we hebben nog 2-3 punten nodig om het saldo, doelsaldo, puntsaldo...
Zeker voor de
eerste wedstrijd doen ze
dat niet. Nee, de eerste wedstrijd niet. Nee, dat is al pas bij de vierde, vijfde, zesde wedstrijd.
Daar moeten ze dan nog een beetje aan wennen, want eigenlijk zou het mooi zijn dat iemand daar dus gewoon daarop niet doorgaat. Dat ze denken van, toch te vroeg de bank erin gezet. Want je hebt zoveel wedstrijden, dan doet dat einde er niet meer toe van die wedstrijden. En dat is... dat zou het ik vind eigenlijk in Europa echt een rot systeem. Omdat je een wedstrijd voor je gevoel dik kan winnen en uiteindelijk maar met 6 punten. Omdat aan het einde nog een paar 3 punten ingaan of weet ik wat. Of als je echt gecontroleerde overwinning. En je kan ook een wedstrijd hebben, een hele spannende, moeilijke wedstrijd die je uiteindelijk met 15 punten wint. Omdat in de laatste minuut, dat het dan net de andere kant eventjes nog, dat je nog net even een paar drietjes erin gooit. Nog een foutje mee, technische fout eroverheen, want de andere coach is boos. En dan win je een wedstrijd dik, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo heel dik was.
Ja, true.
Ja, ik vind het wel grappig, die regeling inderdaad hier. Als je ziet van head-to-head, als ze dus gelijk staan, dan is het dus head-to-head. Ja. En dan is het point difference. Daarna total points. Eigenlijk net zoals wat ze bij het voetbal doen. Ja, wat ze bij het voetbal doen. En dan gaan ze kijken hoeveel hoog je staat in de competitie. Als dat ook nog gelijk is.
Dan doen ze een vrijworp shootout.
Nee, dan gaan ze loten. Dan gaan ze gewoon loten.
Ja, dat gebeurt nooit, man. Dat kan zo niet.
Nee, het is een mooi systeem en vanavond de eerste wedstrijden op die allerlei vloeren. En we hebben gelijk al, want ook dat is sowieso heel interessant namelijk. We hebben gelijk al Dallas-Denver bijvoorbeeld, die samen in een groepje zitten.
Ja, maar die groep van Denver is sowieso niet normaal.
Nee, daar hebben ze het. En aangezien er maar maximaal 2 teams uit die groep doorgaan, gaan er dus al Denver, Clippers, Pelicans, de Rockets en de Mavericks.
Hoeveel groepen
gaan
er gewoon zijn,
Matthijs? 6 groepen. West ABC, dat is niet heel erg creatief gekozen. En East ABC. En uit elke groep gaat de beste door. Plus van al die groepen, alle 60 groepen, gaan de beste nummers 2 nog door. Dus,
van alle 60 groepen gaan de 2 beste nummers 2
door. Ja. Nee. Van alle 60 groepen. Ja.
Dus stel dat...
Dat vind ik ook een raar systeem, toch? Is toch, dan maak je toch ander soort groepen?
Ja, dat je zegt, dan maken we zorgen dat we er 8 groepen hebben en er dus 8 nummers 1 doorgaan, bedoel je? Of 4 groepen en dan gaan de nummers 1 en 2 door.
Ja, maar dat kan niet zijn 30 teams. Als er 32 teams zijn, dan is het wel wat makkelijker. Dan kun je 8 groepen van 4 doen.
Als het in-season tournament een succes is, is dat nog een reden om 2 extra NBA teams toe te voegen. In Las Vegas en in Seattle, waarschijnlijk. Maar superleuk. En er zitten echt de Warriors en de Kings zitten weer bij elkaar in een groep. Volgens mij hebben de Kings van de laatste 20 wedstrijden, hebben ze de 15 tegen de Warriors gespeeld of zo. Dat is niet normaal. En andersom dus ook. Warriors OKC is vanavond. We hebben, Lakers en Suns zitten in een groep samen.
Ja, met Memphis en Jazz. Dat is ook leuk hoor.
Memphis en Jazz spelen vanavond. Dan hebben we Boston zit in een vrij makkelijke groep, zie ik.
Met het Oosten is sowieso een beetje wel, waarvan je iets al weet van wie,
Miami zitten bij elkaar. Dat is niet heel interessant.
Oosten is wel een beetje zwak, hè? Maar waar staat Cleveland dan precies, Anouar?
Cleveland zit bij de 76ers, de Pacers, de Pistons en de Hawks.
Groepswinnaar.
Wel interessant, want wij hebben natuurlijk die prijsvraag. Dat shirtje gaan we weggeven. Van de Pacers. En ik heb nog niet de reacties geteld, maar we zijn nu halverwege, want ze hebben 2 gewonnen, 3 verloren. Het gaat er nog niet zo heel erg bij. Wat had jij gezegd, Anouar?
Ik heb geen idee. Ik zei 8-2 volgens mij.
Maar dan moeten ze nu dus 5 wedstrijden op rij winnen. Heb je het goed?
Nee, maar ze hebben al 3 keer verloren.
Jij ligt sowieso uit.
Ik kan sowieso niet weer winnen. Dus nee. Wat mij opvalt, de Garland die is niet fit. Allen is niet fit. Mitchell speelde de tweede wedstrijd niet. Het is echt, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat ze in de voorbereiding hebben gedaan. Maar ze zijn opeens allemaal niet fit. En ze krijgen rust en ze krijgen dingen. Het is echt Max Kroes die heel slecht speelde.
Ik klink een beetje emotioneel erover, man. Ik vind het
Ik ben een frustratie aan het uiten, Henk. Dan moet je mij niet storen, alsjeblieft. het is echt heel slecht. Nee, ja, maar een of andere manier. Ik hoop wel dat ze erover... Kijk, die coach, ik weet het ook niet met die JB Birkenstaff. Ik weet het niet met die... Ik denk dat hij echt nog steeds geen topcoach is om dit team... naar een grote hoogte te brengen. Kijk, Donovan Mitchell tegen de Knicks was niet normaal goed. Maar ja, die jongen die is altijd gemotiveerd als hij speelt tegen de Knicks natuurlijk. Dat is in principe elk team volgens mij, elke superster. Maar het is te veel one-man team geworden. En ik ben bang, als hij zo door blijft gaan, dat Mitchell echt gewoon gaat zeggen van, joh, sorry, ik verleng mijn contract niet. Adios, ik ga er vandoor. Want dat is in principe ook dit seizoen. Hij heeft de aflopend contract. Ja, weet je, ik denk niet dat hij...
Mitchell?
Ja, dat hij zegt van... volgens mij heeft hij afgelopen contract. Maar in ieder geval, hij wordt genoemd dat hij weggaat.
Ja, hij wordt genoemd door de 76ers. Want die worden nu natuurlijk door iedereen genoemd. Want die hebben ineens kapitaal om spelers aan te trekken.
Ja, maar wie moet ze daarvoor traden?
En andersom heb je de Knicks. Die natuurlijk ook altijd... Daar waar die ooit in picture was. Maar ook de Knicks die weer natuurlijk heel graag Embiid willen hebben. Dus,
en Carl Anthony Towns. Willen ze ook
en Carl Anthony Towns, ja. Dus ik denk dat er een aantal teams nog best wel in paniek kunnen gaan raken voor de All-Star Break. En waaronder Cleveland misschien wel. En die dan toch nog een soort paniek trade gaan doen. En waardoor er best wel interessante spelers op de markt kunnen gaan komen.
Nee, maar Cleveland, het komt wel goed. Maar het is gewoon even... iedereen moet even fit worden zo snel mogelijk. Want ik zag ook bij de Pelicans, onze vriend Zion, die kreeg rest vandaag. Stond dit na play rest. Nou, volgens mij mag dat niet eens meer, toch?
Ja, dan krijg je een boete, maar misschien heeft hij wel zoiets van...
Als je een doktersbriefje hebt, mag het wel.
Nou, er stond echt rest gewoon in de boxscore, dus...
Ja, is er niet een regel voor dat je uitwedstrijden niet, maar thuiswedstrijden wel of zo?
Dus dit ik denk was dat een thuiswedstrijd volgens mij vannacht.
Ja, dus dan mag het wel, omdat dat publiek heel vaak hem nog te zien krijgt. Dus zijn weer allerlei ingewikkelde redenen voor verzonnen. Maar
even over dat toernooi trouwens. Ja. Ik denk dat ze het ook wel interessanter hadden kunnen maken door bijvoorbeeld als je winnaar bent van het toernooi, dat je, weet ik veel, een plekje in de play-in krijgt of een plekje in
automatisch.
Nee, man. Nee, toch? Want dan ga je hele score overhoop halen. Dan is het van, omdat jij daar...
Nee, maar hoezo? De winnaar van het Oosten en de winnaar van het dus als je sowieso de finale haalt, dus Oosten en West, die twee zijn zeker van de play-in. Dus dan heb je sowieso dan ga je van 1 tot met 9. Die dan kans maken op de play-offs, play-in. In plaats van 1 tot
je
met 10.
Je mag er wel van uitgaan dat degene die in de finale staan, dat die winnen dan heel veel wedstrijden al. Dus dan hebben ze deze fase van het seizoen, de wedstrijd tellen ook mee voor het seizoen. Dan halen ze play-in toch wel als je de finale haalt.
Ja, maar wat als je het niet haalt? Dan is het toch een leuk extraatje?
Ja, ja, dat, ja, ja wel. Maar dan is het ook wel, kijk eens even van hero naar zero hoe ze zijn gegaan, weet je wel. Dat is nee, ik weet niet of het dat leuker maakt. Maar misschien, ja.
Ik zit te kijken qua prijzengeld. Ze krijgen, als je winnaar bent, krijgt elke speler 500.000.
Ja.
De nummer 2, 200.000. Dus ja, maar ja, 500.000, dat verdienen ze in de week, heel veel van die gasten.
Ja, maar nou, niet allemaal. Hè. Er zijn er ook die dat voor wie dat de helft van hun jaarcontract is natuurlijk. Waar. Als je een beetje achter op de bank zit. Er zijn zat spelers voor wie 500.000 euro ook gewoon heel veel geld is.
Zou het nog kunnen zijn dat ze een toernooi van... Want sommige spelers zijn er een beetje op tegen. Hè? Die zeggen, dat is de NBA en dat hoort eigenlijk niet. Dat ze die wedstrijden gewoon zo meteen gaan spelen met de bank. Een beetje wat je met het bekertoernooi in het voetbal ziet. Dat ze dan de reservekeeper op gaan stellen of zo.
Ja, volgens mij mag dat niet.
Nou ja, en bovendien telt dat natuurlijk, behalve de finale, telt alles ook gewoon mee voor het reguliere seizoen. Ja, dus zelfs als je de bekercompetitie niet serieus neemt, je speelt toch die wedstrijden wel. Je moet ze spelen en je moet ze winnen ook, want het is ook voor het reguliere seizoen. Dus tot aan de halve finales telt het ook gewoon mee voor je normale regular season. Dus je gaat niet ineens zeggen, joh, we zetten alle two-way contracts erin en een G-League team. En ga maar even kijken wat je kan, weet je wel. Want het maakt ons toch niet uit. Want je wil die wedstrijd ook winnen voor je standings. Dus dat maakt het wel weer... En overigens, alle teams die dus afvallen en niet verder gaan in de knock-out fase of de kwartfinales eruit vallen of de halffinales, die krijgen dan dus nog een wedstrijdje ingedeeld op basis van andere teams die het niet gehaald hebben, om te zorgen dat iedereen uiteindelijk 82 wedstrijden speelt. Dus ik ben blij dat ik de wedstrijdschema's niet hoef te maken voor de NBA, want het is vrij complex nu met het in-season tournament. Maar het maakt het wel... heel veel zin in te krijgen.
Kunnen we je voorspellen?
Nee, is de kwartfinale... Ja, is de kwartfinale... is dat op loting of op basis van de stand waar je staat, of je uit of thuis speelt?
Nee, gewoon de groepswinnaar. En dan is het gewoon zo'n bracket. Het wordt zo'n bracket.
Ja, weet ik wel. Maar ik bedoel, je hebt allemaal groepswinnaars. En beste nummer 2. Nou, dan kan ik me voorstellen dat de beste nummer 2, dat die uitspelen, lijkt me. En dan de slechtste 2, nummer 1 of zo, die spelen ook uit? Is dat het verhaal? Of gaat er gewoon, wordt alles op een pot gegooid en wordt er dan...
Of kijk,
het staat niet echt in de... We hebben uitgebreide documenten gekregen, maar... Er staat niet echt uitleg over de kwalificatiesysteem in. Dus dat maakt het... each team's four will advance for the 6 group winners and the wildcards will be the team for... single elimination. Nee, er staat niet precies bij hoe ze die dan gaan verdelen. Dus dat hebben ze dan nog even niet erin gezet.
Wat denk je dat een absolute cupfighter wordt? Welk team?
Detroit Pistons. Detroit Pistons.
als ik het zo zie, wordt het in het oosten wel makkelijker om een verrassing te zijn dan in het westen natuurlijk. Want het westen is gewoon heel
zwaar.
Ik
denk Brooklyn. Brooklyn Nets, denk ik.
Ik denk dat Dallas ook goed gaat zijn in
Ja, dat wou ik ook zeggen, ja. Ik heb ook hoge verwachtingen voor Dallas. En zeker de teams die dan niet om de... Die niet echt... Zo'n Utah Jazz bijvoorbeeld. Die zou ook nog wel eens ineens als verrassing uit de bus kunnen komen. Als ze een beetje het niveau van vorig jaar halen. OKC. Ze zijn natuurlijk ook een heel mooi team om hier vol voor te gaan. Ze zitten
maar
niet
ook
bij
spelers,
in de pool.
Ook spelers die nooit een prijs hebben gepakt. Zoals jouw Chris Paul die bij jou in het team zit.
Ja.
Dat zijn ook wel spelers die misschien een bekertje of zo willen pakken, toch?
Ja, zeker. En het is toch
de
eerste.
Zou het voor Boston dat ze dan... Nee, ik denk serieus dat Boston uitgeschakeld gaat worden. Want die staan nu ongeslagen. Dan moeten ze zo meteen zo'n toernooi gaan spelen. En dan pakken ze gelijk hun eerste verliespartij. En dan liggen ze er eigenlijk een soort van al uit.
Ja, dat kan. Dat kan, ja. Ja, ik denk dat... in het westen, ik denk dat de finale, ik geef mijn finale op, ik denk dat de finale wordt OKC tegen, ik denk toch Boston.
Zo.
Ja, en OKC zakt dan door het gras, want die moeten dan die finale spelen in Las Vegas en dan staat er te veel druk, dus ik denk dat Boston hem dan uiteindelijk wint.
Maar blijft het oost tegen west de hele tijd dan? Als je de twee beste nummers 2.
Nee, pas in de finale is het oost tegen west, ja.
Ja, dus je blijft in je eigen...
Je blijft in je eigen conference.
Je blijft in je eigen conference de hele tijd. Dus, dus van die vier beste nummers twee, dan moet je eigenlijk twee...
Eentje in het oosten, eentje in het westen.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja, zoiets, precies, weet ik veel. Ja, ingewikkeld.
Ingewikkeld systeem. Maar... Oké, okay, ja.
Je dacht dat Pinext een ingewikkeld systeem had, hè?
Ja. Nee, ja, ik ga voor Dallas. Hij heeft ook nog niet verloren, ja, trouwens. Dat is ook wel typisch dat ze gaan. Ik ga voor Dallas en ik denk ook dat... ja, zal ik eens iets gewoon geks zeggen? Ik denk dat, dat de Bulls het gewoon goed gaan doen.
Nee.
Die hebben al na game one alles al een
player meeting.
Player only meeting.
Ik kan niet meer serieus genomen worden als ik de Bulls zeg.
Nee. Dat kan echt niet.
Nee, dan,
er zijn er heel veel... Die je kan zeggen, er zijn een aantal...
Ook als je zegt Charlotte Hornets, dan neem ik je ook niet serieus.
En Washington Wizards. Maar de rest
Miami is zet, Miami staat laatste.
En dan, ja, dat kan, ja, dat kan.
Oh, dat kan wel. Zie je? Oh, oké. Okay. Nee, dan... dan Philly. Nee.
Weer Miami in de finale?
Nee, Dallas Philly.
Dallas Philly, leuk. En wie gaat hem winnen?
Dallas.
Ja, het is een one game. Dan is het Luka handig om te hebben, ja.
Ja.
En Anwar, wat zeg jij?
Brooklyn tegen de Kings, denk ik.
Wey.
En dan Brooklyn pakt hem. Ik weet niet wat het is met die Mikal Bridges, Cam Johnson, weet je, dat soort types.
Misschien, ja, dat weet, zijn goede.
Die weten hoe het is, weet je, een WK, die hebben goed WK gespeeld.
Ja. Maar de legacy, ja, stel San Antonio komt of zo, hè, dat die het ook nog. Het kan ook zomaar, hè?
Ja.
Ja.
Het zou ook wel legacy, ja, zijn dat je dus gewoon dan komt en dat je dan gelijk die eerste prijs pakt in je eerste twee maanden NBA MVP wordt. Nou, dan is die gewoon de. Legend. Hij is al heel groot. Wordt hij nog groter?
Hij zou zomaar eens de eerste rookie kunnen zijn sinds Tim Duncan, die weer een All-NBA team, ja, had. Dus niet All-Rookie, maar All-NBA. Ja, nee, leuk. En je ziet al meteen dat aan de manier waarop, als we er wat dieper... Ja, dat is een mooi bootje, Henk. Die achterlangsvoer. Je ziet al meteen aan hoe wij nu we er wat dieper induiken, dat er toch best wel hele leuke facetten zitten buiten de shirtjes en de vloeren van het in-season tournament. Dus de NBA heeft het tot nu toe goed aangepakt en we gaan gewoon kijken hoe het rolt. We hebben een hele leuke seizoenstart achter de rug, vind ik. Ik ben echt helemaal enthousiast weer... over hoe dit gaat lopen. En we hebben ondertussen natuurlijk B-Next loopt door. We hebben de Euroleague die nog... die echt volle bak gaat. Oh, hadden ze maar NBA, hadden ze maar Euroleague publiek in de NBA. Hè? Dat had toch
met fakkels.
Alles. Zingen, de hele wedstrijd zingen, springen, dansen, fakkels, confetti, gekkenhuis. Ja, dat veel mooier wordt het niet. Dus nee, top. Ik zou zeggen, wij zijn er denk ik half november gewoon weer. Gaan we weer een...
Dan is Porzingis nog beter, Henk.
Dan is Porzingis staat dan naast Luka in de MVP-ranking, denk ik.
En Detroit tweede in het oosten.
Ja.
Porzingis redt niet om 82 wedstrijden te spelen.
Nee, daar heeft Henk 100% gelijk in. We kijken altijd heel erg naar het moment. Mensen, dit was de mic drop. We zijn er over een week of twee weer. Tot ziens. Ciao.